Je staat op het punt om te luisteren naar een gloednieuwe aflevering van NAVO, de keerzijde van een verdrag. Alle afleveringen zijn nu te beluisteren waar jij je podcasts haalt. Deze podcast omvat onderwerpen die sommige luisteraars verontrustend zouden kunnen vinden. Aflevering 1. Het einde van Nederland. Op woensdag 30 maart 1949 vaart een imposant schip de haven van New York binnen. Het is de Queen Mary uit Southampton. Op de passagierslijst staan de namen van vertegenwoordigers van 4 West-Europese landen. Ernest Bevin, minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de Belgische premier Paul-Henri Spaak, de Luxemburgse buitenlandminister Jozef Pech en uit Nederland Dirk Stikker, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Drees van Schaik. Als je Dirk Stikker voor de oorlog had verteld dat hij later in Washington door de president van de Verenigde Staten als diplomaat zou worden ontvangen, misschien had hij je dan wel uitgelachen. De in Groningen geboren Stikker zag zichzelf toch vooral als zakenman. Na een carrière als bankier was hij directeur geworden van bierbrouwer Heineken. Toen vielen de Duitsers binnen. Stikker zorgde er tijdens de bezetting voor dat de Nederlandse brouwerijen konden blijven draaien. Pas na de bevrijding besloot hij zich met de politiek te bemoeien. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven richt Stikker in 1948 met Pieter Oud een nieuwe partij op. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Oftewel de VVD. De overtocht is comfortabel zoals Stikker gewend is. Eerste klas cabines, af en toe een sigaar op het dek. In de Art Deco dinerzaal kan je hoog op de muur een metersbrede kaart van de Atlantische Oceaan zien. Een kristallen schaalmodel schuift mechanisch tussen de twee kustlijnen, zodat je kan volgen waar je bent op de 5 dagen durende overtocht. Niets doet meer vermoeden dat het vaartuig slechts een paar jaar daarvoor nog voor militaire doeleinden gebruikt was. Om Amerikaanse en Canadese troepen naar het Europese front te vervoeren. In de zomer van 1948 komt de Verenigde Staten met het voorstel om een militair bondgenootschap op te richten. Het Noord-Atlantisch Pact. Een speciaal bondgenootschap waar alleen de VS zelf en geselecteerde landen in West-Europa aan mee mogen doen. Samen een gewapende verdediging opzetten om, zo zei men, de wereld veiliger te maken. Het voorstel van zo'n regionaal militair verdrag stuitte Nederland aanvankelijk op verwarring. Waarom is zo'n pact nodig? Er zijn toch al meerdere andere bondgenootschappen met vergelijkbare doelen? Nog geen 4 jaar eerder, in 1945, tekende Nederland voor het oprichten van de Verenigde Naties. Die organisatie heeft als doel om de internationale vrede te bewaken door samenwerking tussen alle landen ter wereld te stimuleren. En dan was er nog het Vijflandenpact, het Verdrag van Brussel. Dat zou de militaire en economische samenwerking verbeteren tussen 5 West-Europese landen, waaronder Nederland. De inkt daarvan was pas enkele maanden droog. Veel Nederlanders vragen zich dan ook af wat het punt is van weer een nieuw verdrag. Toch is Stikker op weg naar Washington om namens die Nederlanders zijn handtekening te zetten. De Queen Mary meert op 30 maart in New York aan. Als Stikker met zijn collega's voet aan wal zet, worden ze opgewacht door de gebruikelijke journalisten en fotografen. Maar er is meer. Op de kade staan ook honderden demonstranten. Woedend gooien ze tomaten en rotte eieren naar de ministers. Op hun spandoeken schrijven de demonstranten dat de Amerikaanse burgers vrede willen. Dat ze niet zitten te wachten op een oorlogspact. En sommige mensen zijn speciaal voor Dirk Stikker naar de haven gekomen. Stop de koloniale oorlog. Nederland weg uit Indonesië. Zo is hun boodschap. Stikker heeft geen spandoek nodig om aan Indonesië te worden herinnerd. In het voorjaar van 1949 verkeert Nederland in een rampzalige politieke positie. De afgelopen maanden heeft Sticker aan weinig anders kunnen denken. 3 maanden daarvoor vroeg minister Sticker aan de Nederlandse ambassadeur in de VS, Eelco van Kleffens, of hij bij de Amerikanen kon laten doorschemeren dat de kwestie Indonesië voor Nederland zwaar weegt. Dat het meespeelt in Nederlands afweging om al dan niet te tekenen. Zonder band met Indonesië heeft Nederland weinig belangstelling voor een Atlantisch pact. Dat moest de VS wel onder ogen zien, toch? Want zonder Indonesië had Nederland geen bestaansmogelijkheid. Het einde van Nederland. De Amerikanen begrepen toch wel dat dat voor Den Haag geen optie was. In 3 maanden kan er echter veel gebeuren. Sticker ziet zijn plan inmiddels aan een zijden draadje hangen. Nederlands zwakke positie komt in die tijd deels door de ravage van de Tweede Wereldoorlog. Het land komt gehavend uit die jaren, 1940 tot 1945. Veel huizen, soms hele woonwijken, zijn vernietigd tijdens de bombardementen. Fabrieken hebben schade opgelopen. Bruggen, wegen, spoorlijnen zijn bij bombardementen en sabotageacties onbruikbaar gemaakt. Ook cultureel heeft de oorlog het land kwetsbaar achtergelaten. Om Nederland weer op te bouwen waren middelen nodig. Middelen die Nederland op dat moment nou niet direct in overvloed had. Middelen die de VS wel bereid waren om te leveren. Het idee van een Europees herstelprogramma was geboren. Het Marshallplan, vernoemd naar bedenker George Marshall, die toen de minister van Buitenlandse Zaken van de VS was. Tussen 1948 en 1952 maakt de VS zo'n $13 miljard aan geld, goederen en expertise vrij voor landen in West-Europa, waaronder Nederland. Op 26 april 1948 vaart het schip de Noordam de Rotterdamse haven binnen, met aan boord 4000 ton graan. Allemaal dankzij Amerikaanse gulheid. Nou ja, gulheid. Het is in ieder geval geen liefdadigheid. De VS ziet in het door oorlog gehavende Europa een dreigend machtsvacuüm, waar het socialisme van de Sovjet-Republiek wel eens een vruchtbare Europese bodem zou kunnen vinden. De financiële steun vanuit de VS aan Europa is dan ook vooral een investering. Het dient voor de heropleving van een werkende wereldeconomie, zo zei Marshall altijd, om zo politieke en sociale omstandigheden te scheppen waarin vrije instituties kunnen bestaan. Vrij, in de mond van Marshall, verwijst naar de vrije markt. Of preciezer nog, naar het Amerikaans kapitalisme. Een Nederlands dagblad noemt het Marshallplan dan ook schertsend het Amerikaanse Mein Kampf. Een strijdplan tegen Sovjet-invloed en voor de macht van het Amerikaanse kapitaal. En dan is er Indonesië. Waar Nederland steeds afhankelijker wordt van de VS, probeert Indonesië na de Tweede Wereldoorlog juist onafhankelijk te worden van Nederland. Vanaf de 17e eeuw had Nederland de eilandengroep die nu Indonesië heet als haar kolonie gerekend, Nederlands-Indië. In de rijkdom van de Amsterdamse grachtengordels kun je nog het resultaat zien van eeuwenlange Nederlandse uitbuiting van mensen op Java, Sumatra en andere Indonesische eilanden. Zoals bijna alle koloniale bezettingen is die verhouding permanent instabiel geweest. Er is voortslepend geweld nodig geweest om die in stand te houden. De Tweede Wereldoorlog trekt het koloniale bewind van Nederland in Indonesië abrupt naar beneden. Japanse troepen bezetten vanaf 1941 de Indonesische eilandengroep, waardoor de Nederlandse overzeese macht grotendeels instort. Wanneer op 15 augustus 1945 Japan zich aan de geallieerde legers overgeeft, vinden sommige Nederlanders het vanzelfsprekend dat de oude orde weer zou worden hersteld. Maar 2 dagen later, op 17 augustus, roept vrijheidsstrijder Sukarno de onafhankelijkheid uit van de Republiek Indonesië. De Indonesische bevolking wil geen Nederlandse kolonie zijn. Veel landen erkennen die nieuwe republiek, waaronder uiteindelijk ook Nederland. Met tegenzin. Want formeel erkennen was één ding. De praktijk, dat was wat anders. Voor de politiek in Den Haag staat die nieuwe Republiek Indonesië nog wel steeds gewoon onder het gezag van de Nederlandse kroon. Wil Indonesië Den Haag niet volgen? Dan zal Nederland die volgzaamheid wel even komen afdwingen. In 1946 vliegen B-25 bommenwerpers van het koloniale Koninklijk Nederlands-Indisch leger over de rijstvelden van Sumatra. Tussen maart 1946 en december 1949 worden meer dan 100.000 Nederlandse soldaten naar Indonesië gezonden. Een groot deel van hen gedwongen onder de dienstplicht. Meerdere campagnes van bruut geweld, publieke executies en marteling moeten de Indonesische vrijheidsstrijders breken om ze te laten voelen wie er nog altijd de baas is. Eufemistisch noemt de Nederlandse regering deze campagnes politionele acties. Maar de internationale gemeenschap ziet dat het hier gewoon om een agressieoorlog gaat. De net opgerichte Verenigde Naties die nemen een resolutie aan die oproept tot een staakt het vuren. Het is de eerste keer ooit dat de VN zo'n oproep doet. Den Haag geeft met tegenzin gehoor aan de resolutie, maar binnen een maand heeft Nederland het bestand alweer geschonden. Dirk Stikker zit in 1949 middenin de diplomatieke rel die het Nederlandse schenden van de VN-resolutie had opgeleverd. De Verenigde Staten hadden zich eerst nog geduldig opgesteld. Maar ook die willen Nederland niet langer de vrije hand geven. Twee dreigementen volgden elkaar in rap tempo op. Het eerste, als Nederland zich niet aan de VN-resoluties houdt, dan wordt het Marshallgeld stopgezet. Geen Marshallgeld meer. Dat zou een schok betekenen voor de wederopbouw. Vooral omdat de oorlog in Indonesië de Nederlandse staat steeds dichter bij faillissement bracht. En het tweede dreigement: Nederland zou geen wapens meer krijgen vanuit de VS. Want het zou die wapens best wel eens tegen de burgerbevolking van Indonesië kunnen gebruiken. Ook dit zou voor Nederland rampzalig zijn. Het zou het land in een militair isolement brengen. Zonder Indonesië heeft Nederland geen bestaansmogelijkheid. Die woorden dicteert minister Stikker aan zijn ambassadeur in de VS. Gelooft hij het zelf? Geloven zijn collega's in het kabinet het? In elk geval speelt de kwestie Indonesië voor Dirk Stikker mee in de Nederlandse afweging om wel of misschien gewoon niet het Noord-Atlantisch Verdrag te tekenen. Hij ziet het zo. De Amerikanen die willen iets van Nederland, een handtekening onder die tekst. Want dan mag Nederland daar toch zeker wel iets voor terugkrijgen. Militaire samenwerking, dat is prima. Maar onze politieke en economische invloed over zee moet wel gegarandeerd blijven. De ambassadeur van Kleffens, die ziet het anders. Vlak voor de reis over de Atlantische Oceaan raadt hij minister Stikker af om te proberen te onderhandelen.
U zal zich er wel van rekenschap willen geven dat iets wat neerkomt op een mededeling dat wij misschien het Atlantisch Pact niet zullen willen of zullen kunnen tekenen, hier de indruk zal wekken dat Nederland deze zaak onzuiver ziet.
Onzuiver, want het pact zou Nederland helpen, meende Van Kleffens. Waarom zou je dan proberen om met chantage meer af te dwingen? Andere landen zouden zich beledigd voelen. Bluf. Zo noemt Van Kleffens het. Maar Stikker zet door. Hij wil het tenminste geprobeerd hebben. Indonesië weegt voor Nederland en voor hemzelf gewoon te zwaar. Op 31 maart, 4 dagen voordat de handtekeningen zouden worden gezet, spreekt minister Stikker met Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het is daar dat Dirk Stikker zijn kaarten op tafel legt. Als Nederland door die sancties geen Marshallgelden en wapenhulp meer krijgt, dan wordt het lastig om de ondertekening van het Atlantisch Pact aan de Nederlandse bevolking te verkopen. Het kabinet zou wel eens kunnen vallen, zo suggereert Stikker. Dat is diplomatieke taal. Stikker dreigt het verdrag niet te ondertekenen. Maar Acheson die buigt niet. En waarom zou hij ook? Nederland zit fout, zo legt hij uit in dat gesprek. Nederland is hier duidelijk de agressor. Niet de strijders in Indonesië. En dat probleem moet zo snel mogelijk worden opgelost. Het geduld van de Amerikaanse Senaat, dat begint zo langzamerhand op te raken, zegt Acheson. En als Nederland toch weigert om te tekenen, dan begint de VS de NAVO wel zonder Nederland. Acheson ziet precies hoe het zit en hij maakt daar gebruik van. Nederland heeft gewoon geen drukmiddel. Sticker heeft gebluft zonder troef, precies zoals Van Kleffens had gewaarschuwd. Zal ik mijn toespraak bij de ondertekeningsceremonie in het Nederlands of in het Engels houden? Dat vraagt Sticker uiteindelijk. Het gesprek is ten einde. Dit was een overgave. Ondertekening zonder toezeggingen. En inderdaad, 4 dagen later zet minister Sticker namens Nederland en voor Gods aangezicht zijn krabbel onder het Noord-Atlantisch verdrag. Nog eens 8 maanden later, op 27 december 1949, gebeurt wat onvermijdelijk was.
Yogyakarta, op de dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historie.
Nederland draagt de soevereiniteit over Indonesië onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Allemaal onder het toeziend oog van de Verenigde Staten. Indonesië is vrij. Maar Nederland is daarmee hun meest lucratieve kolonie kwijt. En in het vervolg zit Nederland in het Atlantisch Pact. De Nederlandse bevolking is daarmee in een keurslijf gepropt van verplichte bewapening, verplichte marktwerking en een verplichting tot deelname aan de oorlog, als het erop aankwam. Een klein deeltje in een gigantisch strategisch instrument voor het vestigen van Amerikaanse dominantie in Europa.